U kent misschien, gemeente, wel de uitdrukking de mannen van het eerste uur. Dat is een uitdrukking die gebruikt wordt voor mensen die bijvoorbeeld aan de wieg stonden van een stichting of van een vereniging of van een partij of soms ook van een kerkelijke gemeente. Als je wat wilt weten over het begin, dan moet je bij die mannen zijn, want die hebben het meegemaakt, die waren erbij. Nu, je zou kunnen zeggen, gemeente, als wij vanmorgen naar onze tekst kijken, dan hebben we het ook over de mannen van het eerste uur, zou je kunnen zeggen. Die eerste discipelen, die een ontmoeting hadden met de Heer Jezus aan het begin van zijn optreden onder Israël. Mannen aan wie je het na kunt vragen, hoe is dat nu gegaan, toen Jezus als de zaligmaker onder het volk van Israël zijn intrede deed. En een van die is Johannes de evangelist, de schrijver van dit evangelie. Hij wordt niet met name in onze tekst genoemd, maar ik ga ervan uit, ik kom daar straks nog wel even op terug, dat hij erbij was, samen met Andreas, die even verderop genoemd wordt, als een van de twee van die eerste discipelen van de Heer Jezus. En we willen met name ook vanuit het perspectief van Johannes gaan luisteren naar dat begin, hoe Johannes en ook Andreas de Heer Jezus hebben leren kennen en hebben leren volgen. Opdat ook vanmorgen voor ons, onder de zegen van de Heere, daar onderwijs in ligt, hoe een zondaar nu een volgeling van de Heere Jezus wordt en hem leert volgen in zijn leven. Thema voor de prediking van vanmorgen is Jezus en zijn eerste discipelen. En we volgen maar heel eenvoudig de tekst. Allereerst, zij zien Jezus, zij volgen Jezus en ze blijven bij Jezus. Dus Jezus en zijn eerste discipelen, zij zien Jezus, zij volgen Jezus en ze blijven bij Jezus. Het evangelie van Johannes, gemeente, dat is van een heel ander karakter weer dan de andere drie evangeliën. Dat weet u denk ik wel. Het is heel opvallend dat heel wat gedeelten in het Johannes-evangelie wel voorkomen, maar niet in de andere drie evangeliën die vaak met elkaar een overlapping hebben. Je zou het zo vanmorgen kunnen zeggen. De Heilige Geest heeft Johannes gebruikt om een andere invalshoek te kiezen om het evangelie van de Heere Jezus op te schrijven. En dat zie je in het eerste hoofdstuk heel duidelijk. Ook al aan het begin, wat we dan vanmorgen niet samen hebben gelezen. Maar het Johannes-evangelie dat begint met die woorden, in den beginnen. In den beginnen was het woord. Nou jongens en meisjes, welk Bijbelboek begint ook met die uitdrukking, in den beginnen? Ik denk dat je niet zo lang erover hoeft na te denken. Want dat is het eerste Bijbelboek. Het Bijbelboek Genesis. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan zie je in dat eerste hoofdstuk van Genesis hoe de Heere de schepper is van hemel en aarde. En hoe hij in 6 dagen alles heeft geschapen. En tot op de 6e dag de mens uit zijn hand heeft voortgebracht. Houd dat even vast. In dat eerste hoofdstuk van de Bijbel zie je dat God de schepper is en ook de schepper van de mens. En wat zie je hier in Johannes 1? In den beginnen was het woord. En dat woord was bij God. En dan herinnert Johannes er ook aan dat alles door het woord is geschapen. Maar vervolgens zien we dat dat woord is vlees geworden en in deze wereld is gekomen. En dat de Heere Jezus gekomen is om te laten zien dat God niet alleen de schepper is van de mens, maar dat hij ook de herschepper is van gevallen zondaren. En dat is niet minder een groot en indrukwekkend werk. God heeft alles geschapen. En wat kan een mens daarvan onder de indruk komen als hij de natuur op prachtige plaatsen in deze wereld bekijkt? dat die God zo groot en vol van majesteit is. Maar weet u wat Johannes nou in dat eerste hoofdstuk van zijn evangelie ons wil laten zien? Dat de herschepping van een dode zondaar niet minder een heerlijk en een werk is vol van majesteit van God. Dus daar zit een parallel in. Genesis 1, de schepping. Johannes 1, het begin ook van de herschepping. En dan is het ook heel opvallend, gemeente, ik zei het al in Genesis 1, dat de Heere laat zien dat hij in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft. Die dagen die volgen op elkaar en de Heere gaat door met zijn werk van scheppen. Nou, dat zie je ook, gemeente, hier in Johannes 1. Het is u misschien ook niet opgevallen, maar in vers 29 en in vers 35 en ook in vers 44, daar lees je die uitdrukking des anderen daags. Dat betekent de volgende dag. Dus ook Johannes, die schrijft op zo'n manier dat dat herinnert aan Genesis 1, aan de dagen van de schepping. Dit zijn nu de dagen van de herschepping die aangebroken zijn onder het volk van Israël. En dat God bezig is gevallen zondaren door zijn Zoon zalig te maken. En daar gaat het hier nou om, gemeente. Dat zondaren nieuw leven ontvangen, zoals we dat allemaal nodig hebben. Zoals de Heere Jezus dat even verderop zal zeggen in hoofdstuk 3 tegen Nicodemus, die schriftgeleerde onder Israël. Je moet wedergeboren worden om dat koninkrijk van God in te gaan. God is die God die nieuw leven schenkt. En je ziet het hier in dit eerste hoofdstuk. Zondaren die worden volgelingen van de Heere Jezus. Zondaren gaan Jezus volgen. En zo vormt zich die eerste discipelkring van de Heere Jezus. Die later de apostelen zullen zijn. Die de wereld zullen ingaan om het evangelie te verkondigen. Ze zijn dragers van de openbaring. En we kunnen het aan Johannes navragen. Vanuit zijn evangelie. Wie de Heere Jezus is. Dat dit evangelie een betrouwbaar evangelie is. Dat het berust op oog- en oorgetuigen die het zelf gezien en gehoord hebben. Dus het woord dat vanmorgen tot u en tot jullie komt, gemeente, dat is een betrouwbaar evangelie. Dat berust op oog- en oorgetuigen verslagen. Evangelie, dat is niet zomaar een verhaal. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. In dat licht moet u nou vanmorgen lezen wat er in onze tekst staat. En dan lezen we in onze tekst hoe die eerste discipelen de Heer Jezus gaan volgen. En hoe gaat dat dan? Nou, daar speelt Johannes de Doper een hele belangrijke rol in. Johannes de Doper, we kennen hem wel, de wegbereider van de Heere Jezus. Zoals hij het ook zegt in dit gedeelte, hij is de stem van de roepende in de woestijn. Die zegt, bereid de weg voor de Heere, maak een baan voor onze God. En die twee discipelen die de Heere Jezus gaan volgen hier in onze tekst, dat zijn mannen die eerst Johannes de Doper volgen en discipelen van Johannes de Doper zijn. Dat is ook even belangrijk om dat in de gaten te houden, gemeente. Johannes de Doper is de voorloper van de Heere Jezus. En u ziet hier de overgang van de diensttijd en van de bediening van de doper naar de bediening van de Heere Jezus Christus. Van de voorloper naar de opvolger, zou je kunnen zeggen. Johannes de Doper, die gekomen was om het volk voor te bereiden op de komst van de Messias. En dan worden twee discipelen van Johannes even voor het voetlicht gesteld hier in dit gedeelte. Ze worden in onze tekst dan niet met name genoemd, maar ik zei al later blijkt uit dit hoofdstuk dat Andreas, de broer van Simon Petrus, een van de twee is. En die andere, ik zei het al, die wordt niet met name genoemd, maar als je alle gegevens eens op een rijtje zet, dan is het Johannes zelf geweest, die de schrijver van dit evangelie is en die zichzelf niet met name noemt. Dat gebeurde in die tijd wel vaker, dat een schrijver zich soms aanduidenderwijs aanduidt, maar niet zo duidelijk zijn naam noemt. Bijvoorbeeld vanaf hoofdstuk 13 in dat evangelie, dan kom je nog een aantal keren die uitdrukking tegen, de discipel welken Jezus lief had. De discipel die Jezus lief had, Jezus had hem lief. En het is overduidelijk dat dat Johannes zelf geweest is. Want er worden dingen beschreven die alleen maar een ooggetuige kan weten. En zo is het ook in onze tekstgemeente. En ik kom daar straks nog weer even op terug aan het einde. Dat Johannes nog heel goed weet hoe laat het was dat hij bij Jezus in huis kwam. Het was ongeveer de 10e uur. Met andere woorden, we gaan ervan uit. Andreas en Johannes, dat zijn twee discipelen van de doper. Die onder de indruk zijn gekomen van zijn krachtige prediking. Daar aan de oever van de Jordaan. Bekeert u, bekeert. U, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Johannes was inderdaad een indrukwekkende verschijning. Hij deed denken aan Elia, krachtige profeet in het Oude Testament. Die vervuld was met kracht van God uit de hoogte om de volk op te roepen tot bekering. Johannes was een merkwaardige verschijning. Met die kamelenharen mantel aan stond hij daar bij de Jordaan te preken. En we lezen van hem dat hij sprinkhanen at en wilde honing. En deze twee discipelen die staan daar elke keer te luisteren naar Johannes de Doper om dat onderwijs te ontvangen. En ik denk dat je kunt zeggen dat dat onderwijs gezegend is. Deze doper, die wees immers van zichzelf af. Want dat hebben we ook gelezen, dat er een deputatie vanuit Jeruzalem komt bij Johannes de Doper. Wie bent daar nou eigenlijk? Wie bent u nou eigenlijk? Sommigen die denken ook dat Johannes de Doper de Messias is. Maar Johannes die wijst dat radicaal van de hand. Hij zegt, die na mij komt, die is sterker dan ik. Van wie ik nog niet eens waardig ben om zijn schoenriem los te maken en te ontbinden. Johannes de Doper, die inderdaad de weg bereidt, de voorbereider is. Ook in het leven van deze twee discipelen die vanmorgen onze aandacht vragen. De weg voor de Heere Jezus bereidt. En die twee discipelen die zijn er dan getuige van als Johannes de Heere Jezus ziet. Niemand onder het volk kent hem nog. Maar Johannes de Doper, die ziet Jezus aankomen. En dan zegt hij, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is wel opvallend gemeend. Dat hij niet zegt, zie de Christus. Dat had hij natuurlijk ook kunnen doen. Hij had kunnen zeggen, zie Jezus. Had hij ook kunnen doen, maar dat doet hij niet. Hij zegt, zie het lam van God. En waarom doet Johannes de Doper dat? En waarom beschrijft de evangelist Johannes dat nou als het begin ook van de bediening van de Heere Jezus, dat hij aangewezen wordt als het lam van God? Nou jongens en meisjes, een lam, dat was onder Israël een heel bekend dier. Niet alleen omdat er genoeg lammeren waren, maar omdat die lammeren gebruikt werden. Dat weet je denk ik wel. Bijvoorbeeld bij het Pascha. Dan werd er een lam geslacht. Voor elke Israëliet is een lam een bekende uitdrukking. Want op elk Pascha wordt het lam nog geslacht dat herinnert aan de uittocht van Egypte. Toen het lam geslacht moest worden en het bloed gestreken moest worden aan de deurposten van de huisjes in het land Goos. Een lam. Het was voor elke Jood en voor elke kind en voor elke jongere in Israël duidelijk. Een lam, ja dat was nodig in de tempel. Elke morgen en elke avond werd er een lam geslacht en werd er een lam geofferd. En nu zegt Johannes, als hij Jezus de Messias ziet, zie het lam van God. Nee, niet een lam, maar het lam. Daarmee wil Johannes zeggen, al die lammeren die in de loop der eeuwen geslacht zijn, tijdens het Pascha en in de tempel, nu is het lam gekomen dat werkelijk de zonde wegneemt en de schuld met God verzoent. Dat is de prediking van Johannes de Doper. Hij wijst van zichzelf af. Het gaat niet om hem. Het gaat om hem die het lam van God is. En met alle kracht wijst hij op hem. Maar dan lees je niet, gemeente, wat er op die dag verder gebeurt. Die dag dat de Heere Jezus wordt aangewezen door Johannes de Doper, dan lees je niet dat er mensen tot bekering komen en dat zondaren de Heere Jezus gaan volgen. Of dat gebeurd is, dat weet ik niet. Je leest pas eigenlijk in het derde hoofdstuk dat er velen zijn die van Johannes de Doper naar Jezus gaan en de Heere Jezus gaan volgen om zijn prediking en om zijn wonderen. Maar dan onze tekst gemeend. Des anderen daags, de volgende dag, dan staat Johannes weer op die plek daar bij de Jordaan, bij Bethabara. En dan staan die twee discipelen erbij. Ongetwijfeld hebben ze de dag ervoor er ook bij gestaan. Ik kan me niet voorstellen dat ze er niet bij zijn geweest. Toen hebben ze ook gehoord, zie het lam van God. Maar nu op deze dag gaat er wat gebeuren. Ik weet niet of er verder nog mensen zijn bij geweest, of dat het, zoals sommigen denken, vroeg in de ochtend zal zijn geweest en dat er nog weinig mensen waren, of dat er al velen ook gekomen waren om weer naar Johannes de Doper te luisteren. Maar dat doet er ook allemaal niet toe. Weet u wat Johannes opnieuw doet? Als hij Jezus daar ziet wandelen, dan herhaalt hij wat hij de vorige dag gezegd heeft. Zie het Lam van God! Dat is dezelfde preek. Hij is zelfs nog korter. Compacter zou je kunnen zeggen. Maar het is dezelfde inhoud. Zie het Lam van God. En daaraan zie je, gemeente, wat de inhoud van de zuivere prediking altijd weer moet zijn. En wat de zuivere bediening van het evangelie is. Dat is Jezus verkondigen als het Lam van God. Daar is het Johannes de Doper om te doen. Zij moeten Jezus leren kennen als het Lam van God. Zondaren hebben dit lam nodig. Ook deze twee discipelen die daarbij hem staan. Natuurlijk wisten die wel dat er een lam nodig was. Natuurlijk hadden ze vaak het Pascha al meegemaakt. Natuurlijk waren ze in de tempel geweest en hadden ze daar de offerdienst gezien. En steeds het onderwijs ook gekregen dat er bloed nodig is om met God verzoend te zijn. Want dat is toch de prediking die er van al die offerdienst uitging. Maar nu zien ze het paaslam dat geslacht zal worden. Want in dit lam, de Heere Jezus, vinden al die lammeren die in de loop der eeuwen geslacht zijn, vindt zijn vervulling in dit ene lam. Dus daaraan herken je een ware discipel van Jezus. Die krijgt Jezus als het lam nodig. Die wordt door de prediking onderwezen in de noodzaak van het lam. Die kunnen niet meer zonder Jezus als het lam van God dat de zonde wegneemt. Leg daar nou vanmorgen uw hart eens naast. Leg daar nou vanmorgen jouw hart eens even naast. Beleid u dat u een discipel van de Heere Jezus bent. Dat is mooi om dat te beleiden natuurlijk. Maar de vraag van morgen is ook, gemeente, hebt u hem dan leren kennen als het lam van God in uw leven? Hebt u ontdekt dat u zonde en schuld hebt? Want dat kan haast niet anders, gemeente, dan Johannes en Andreas, die hebben onder de prediking van de doper, die zo scherp was en de zonde kon aanwijzen, opdat mensen hun zonden zouden gaan belijden. Ook deze twee, Johannes en Andreas, die hebben ontdekt dat ze voor God niet kunnen bestaan. We hebben een lam nodig. Een lam Je kunt niet zonder een lam sterven. Wil het goed zijn voor de eeuwigheid? Dringt dat nog tot ons door, gemeen? Wij die zo gewend zijn, laat ik het zomaar even zeggen, dat is natuurlijk een groot voorrecht, dat de Heere Jezus de zaligmaker van zondaren is en dat hij het lam van God is dat de zonde der wereld wegneemt. Maar hebben we hem persoonlijk nodig gekregen? Dat tot ons is doorgedrongen door de kracht van de Heilige Geest, dat er zonder dit lam in mijn leven geen verzoening voor God is. Zonder dit lam blijf ik schuldig staan voor God. Zonder dit lam kan ik voor God niet bestaan. Zonder dit lam moet ik sterven tot in eeuwigheid om te betalen voor mijn zonde. U denkt toch waarachtig niet dat het vanzelf wel goed komt in uw leven? U hebt dit lam nodig. God legt het lam aan uw hart. Want het zijn uw zonden die scheiding maken tussen God en u. Jonge mens, zie je hoe je tegenover God staat? Je hebt dit lam nodig. Anders kun je niet getroost leven en straks ook goed sterven. En het is de Heilige Geest die een mens daarvan bewust maakt, die het gewicht daarvan laat voelen. Mijn zonden en mijn schuld is zo groot dat ik zelf niet kan betalen voor mijn zonde en voor mijn schuld. En deze twee discipelen van Johannes de Doper, die worden door de Heilige Geest geleid en die zien in Jezus die daar loopt het lam van God. Ze krijgen geestelijke ogen. Want dat heb je nodig, gemeen. Want je kunt in de kerk zijn en blind blijven voor dit lam. Zoals Robert Murray McCain dat in zijn bekende lied onder woorden brengt. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. En dan zegt hij als het gaat om het kruis van de Heere Jezus. Ik stond blind en van ver in mijzelf zo rijk. Zo kun je in de kerk zitten, gemeen. Onder die heerlijke boodschap die er is, dat er een lam is, ja dat het lam er is, voor schuldige zondaren, maar dat je eraan voorbij leeft. En wat wil God nou doen? Die wil door zijn Heilige Geest plaats maken voor het lam. Die wil onze ogen openen. Die wil ons ontdekken aan onze zonde en schuld, dat wij dit lam nodig krijgen. Want onze grootste nood, wat is dat? Dat is onze schuld tegenover God. Dat is het grootste probleem in ons leven. En als dat nog niet het grootste probleem in ons leven is, dan moet het dat worden, gemeen. Want anders zie je in de Heere Jezus niet het lam. En om dat lam gaat het. Johannes de Doper die herhaalt dat op die andere dag, gemeente. Zie het lam van God. En daar zijn de getrouwe predikers van het evangelie altijd aan te herkennen. En daar kunt u de predikers van het evangelie ook op bevragen. Dat ze dat lam van God verkondigen en aanwijzen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja uiteindelijk gaat het in de kerk altijd maar om hetzelfde. Het gaat om de Heere Jezus en het gaat om geloof en om bekering. En ze zeggen dat op een manier, nou ja, onderhandelen we het ook wel een keer. Maar gemeente, als je zo gaat reageren, dan heb je nog nooit beseft wat een wonder het is, dat elke zondag dat lam verkondigd wordt. Dat er zoveel in dat lam van God te zien is, dat een zondaar die geestelijke ogen krijgt, niet uitgekeken raakt op dat lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Want hij is het antwoord op de grootste nood van ons leven. Zoals jongens en meisjes op de grote verzoendag, dat weet je denk ik wel, de twee lammeren waren. En dat ene lam, dat kwam bij de hoge priester. En wat moest de hoge priester dan doen? Dan moest hij symbolisch zijn hand op de kop van dat dier leggen. Om te laten zien dat al de zonden van zichzelf en van heel het volk op dat lam werden gelegd. En zo werd dat lam de woestijn ingestuurd. Hij droeg de zonde weg. En er was nog een lam. Dat werd geslacht. En dat bloed, dat nam de hoge priester mee, het heilige der heiligen in, om dat te sprenkelen op de ark van het verzoendeksel. En dat vindt nou zijn vervulling in dat ene lam van God, dat Johannes aanwijst. Dat bloed reinigt van alle zonden. Hij heeft de straf en de zonden van zijn volk op zich genomen. In dat bloed van het lam, in dit lam zit verzoenende kracht. En daarom vraag ik het maar weer, gemeente. Wie is de Heere Jezus voor u en voor jou? Ziet u in hem het lam? Want als hij dat niet in de allereerste plaats voor u is en het allermeest voor u is, ja, dan ben je nog geen discipel van de Heere Jezus. Kijk, er wordt vandaag de dag ook veel over de Heere Jezus gezegd en geschreven. En er worden hele mooie dingen gezegd. En je hoort mensen ook hele mooie dingen over de Heere Jezus zeggen. Hè, dat hij een helper is en dat hij altijd bij je is. En dat hij nabij is en dat hij voor je zorgt. En dat hij er is als een soort vriend die een arm om je heen slaat wanneer je het moeilijk hebt. En ik zal niet ontkennen, zeker niet gemeente, dat er heel wat waars in zit. Dat de Heere Jezus ook zo is. Maar dat is hij wel allereerst en allermeest als het lam. Want als u hem niet kent als het lam, dan moet u zich wel heel ernstig afvragen of u wel een discipel van de Heere Jezus bent. En of het niet misschien meer een gevoel is. Want een mens kan zich bedriegen, gemeente, als hij op zijn gevoel afgaat. Het gaat erom dat u en jij hem kent als het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Het is een gevaar in onze tijd, gemeente, daar ben ik wel van overtuigd. Het is ook een verleiding om vooral zo over Jezus te spreken, dat hij nabij is en dat hij altijd er voor je is, maar dat de betekenis van hem als het lam naar de achtergrond gaat verdwijnen. En ik weet ook zeker, gemeente, dat dat niet de bedoeling is van de prediking van het evangelie, zoals de Heere Jezus ons dat voorhoudt. Hij wil gekend worden als het lam. Het eerste wat je leest hier in het Johannesevangelie, van het publieke optreden van de Heere Jezus, dat is: zie het lam. En dat is de prediking, gemeen. En dat is de prediking naar het woord van God. En dat is de prediking die we elke zondag nodig hebben. Natuurlijk in andere bewoordingen en niet altijd op dezelfde manier. Maar Paulus zegt het toch tegen de gemeente van Korinthe, dat hij niets anders wil weten onder hen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want voor een echte discipel van de Heere Jezus wordt hij zo dierbaar en kostbaar als het lam dat mijn schuld heeft overgenomen. Ze zien het lam. Deze twee die zien het lam. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze Jezus volgen. Ze horen dat Johannes hem aanwijst. En ze zien het. Jezus is het lam van God. En dan gaan ze hem volgen. Dan gaan ze bij Johannes weg, om het zo te zeggen. En ze gaan achter Jezus aan. Ja, die preek van Johannes de Doper, die mist dus zijn uitwerking niet. Ja, ik zei het al, waarschijnlijk hebben ze de vorige dag ook al die preek gehoord. Maar toen had het die uitwerking nog niet. Zo gaat dat soms, gemeente. De ene keer zit je in de kerk en dan doet het je helemaal niks of heel weinig. En dan zeg je, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. En een andere keer dan zit je in de kerk en dan lijkt het wel alsof het openvalt. En dan zie je met geestelijke ogen de Heere Jezus. En zo gaat dat bij deze twee mannen. En dat zijn nog jonge mannen geweest, hoe oud ze precies geweest zullen zijn, dat weet ik niet. Zullen ze 19 of 20 zijn geweest, of iets ouder, maar ouder in ieder geval niet, gemeente. Dus het gaat om jongere mannen. Zullen we dat ook onthouden? En ik zeg dat maar tegen de jonge mensen in de kerk. Dat bekering en geloof niet maar iets is voor oudere mensen. En dat je dat niet gaat uitstellen in je leven tot later. En dat je denkt, later als ik wat ouder geworden ben, dan heb ik er meer tijd voor. En dan zal ik me er meer serieus en ernstig mee bezighouden. Nee, de Heere laat zien, ook hier gemeente vanmorgen in onze tekst, dat hij jongeren maakt tot zijn leerlingen en tot zijn discipelen. En dat is toch het mooiste, gemeente, dat je net als deze Johannes, die zo oud later geworden is, en daar vergrijsd is geworden in de dienst des Heeren, dat hij in heel zijn leven een volgeling van de Heere Jezus is geweest. Het is niet voor niks dat de Bijbel zegt tegen de jongeren, denk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. Dat is de beste tijd. Stel het niet uit. En doe net als Johannes en Andreas. Volg de Heere Jezus Christus. Want dat is het allerheerlijkste en het allermooiste. Dat is wat de Heilige Geest je wil laten zien. Er is niks mooiers dan Jezus te volgen in je leven. Hem te kennen als het lam. En dat vindt Johannes de Doper zelf ook het allermooiste. En die vindt helemaal niet erg dat deze twee discipelen nu bij hem weggaan en dat die achter de Heere Jezus aangaan. Want het is geen andere taak van hem dan om mensen te brengen bij de Heere Jezus. Hij zegt in hoofdstuk 3, ik ben de vriend van de bruidegom. Ik wil zo graag de bruid bij de bruidegom brengen. Nou, dat is de taak van een dienaar van het woord, gemeen. En dat is zo'n prachtige taak waarvan ik zeg, wat een wonder dat de Heere me daartoe geroepen heeft. Ik zou ook niks meer anders willen doen. Want dat is het mooiste wat er is, als je ziet dat er een zondaar is die aan de Heere Jezus verbonden wordt. En dat God daarvoor de prediking van zijn woord gebruikt. Kijk, je bent als dominee wel eens bedroefd als je ziet dat mensen afhaken en mensen hun eigen weg gaan zonder God. Maar je bent intens verblijd als je ook mag zien dat de Heere werkt in de harten van jongeren en ouderen. Dat ze het lam van de Heere nodig krijgen. Zoals deze twee die Jezus volgen. En dat woord volgen, gemeente, daar zit iets in van gaan luisteren naar hem. Je oor te luister gaan leggen naar wat hij zegt. Dat is hun verlangen. Ze volgen Jezus om onderwijs te ontvangen. En dan lezen we dat Jezus ziet dat zij hem volgen. Jezus keert zich om. En gaat met hen in gesprek. En dat woord wat hier voorzien gebruikt wordt in de grondtekst, dat kunt u zo in de vertaling niet zien. Dat is niet het normale woord voorzien. Maar dat is een woord wat betekent heel aandachtig kijken. Jezus kijkt ze met aandacht aan. Hij richt zijn ogen op hen. Zij volgen hem nota bene. En hij stelt hen de vraag, wat zoekt gij? Dat is het eerste woord wat je hier leest uit de mond van Jezus in het Johannesevangelie. Ja, je zou het aan de ene kant misschien wat zo kunnen verklaren en interpreteren. Wat doen jullie nou eigenlijk? Waarom volgen jullie mij nou? Wat is de bedoeling van? Nee, niet dat de Heere Jezus dat op een onverschillige manier zegt. Maar hij wil boven tafel krijgen wat er in hun hart leeft. Want hij weet natuurlijk al lang als de alwetende wat er in hun hart leeft en wat hun verlangen is. Maar hij is de echte pastor, gemeente. Die vragen stelt om in gesprek te raken. Om boven water te krijgen wat er in het hart leeft. Zodat hij, zoals hij dat wel vaker doet, hè. Bij die zieke bijvoorbeeld, dan vraagt hij, wilt u gezond worden? En aan een blinde, daar vraagt hij, wat wilt u dat ik u doen zal? En hier vraagt hij, wat zoekt u? En dan zeggen ze, rabbi, waar woont gij? Misschien zeg je wel, hebben ze niet meer te vragen dan te weten waar het adres is waar hij woont en waar zijn huis staat of waar zijn verblijf is. Ja, dat kunnen wij wel denken, gemeente, maar misschien is er ook wel iemand in de kerk die dat herkent. Dat het soms wel eens moeilijk is om onder woorden te brengen wat er geestelijk in je hart leeft. En dat je dat niet allemaal tegelijk en één keer kunt zeggen. En dat je tegen de Heere zegt met die woorden van de psalmdichter. Heere, zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat overdenking in mij spreekt. Rabbi. En daarmee geven ze aan dat Jezus de leermeester is, de onderwijzer is, de docent is, van wie ze onderwijs nodig hebben. Dus er ligt wel iets meer in, gemeente. Waar woont u? Waar kunnen we zijn om dat onderwijs van u te ontvangen? En dan klinkt er een heerlijke nodiging uit de mond van de Heere Jezus hier in de tekst van vanmorgen. Kom en zie. Ja, de Heere Jezus doet niks liever, gemeente, dan onderwijs geven. De Heere Jezus doet niets liever dan de deur wagenwijd openzetten om te onderwijzen wie hij is. Hij zegt tegen deze twee niet, nou dat komt nou wel even ongelegen dat jullie met me meegaan, ik heb even wat anders te doen. Nee, bij de Heere Jezus kom je nooit ongelegen, gemeend. Hij houdt geen spreekuur op vaste tijden waaraan je gebonden bent. Wie tot hem komt, die wordt niet weggestuurd. Wie tot hem komt, gemeente, die zal hem vinden. Wie tot hem komt, die zal zijn woord horen. Wanneer je hem zoekt, dan vind je hem. Wat een evangelie, gemeente. Zij kwamen bij hem. En ze zagen waar hij woonde. En die dag blijven ze bij Jezus. En Johannes, die schrijft erbij, hij herinnert zich nog levendig, als we ervan uit mogen gaan dat Johannes op hoge leeftijd, toen hij al veel ouder was, zijn evangelie heeft geschreven. Maar hij herinnert zich nog als de dag van gisteren, het was omtrent de 10e uur. Als we de Romeinse telling aanhouden, dan betekent dat ongeveer zo 4 uur in de middag was. En ik dacht bij de voorbereiding van deze preek, gemeente, wat zou ik graag daarbij zijn geweest en wat zou ik graag een verslag daarvan hebben willen lezen, wat daar besproken is tussen Johannes en Andreas en de Heere Jezus. U niet? Bent u ook al begeerig geworden naar het onderwijs van de Heere Jezus? Is het u en jouw vraag al geworden, wat moet ik doen om zalig te worden? Als je geestelijke vragen hebt, dan wil je toch zo graag onderwijs ontvangen. Leiding van God ontvangen. En toch staat het er niet, gemeen. Tenminste geen verslag. Er zijn wel twee indirecte aanwijzingen. En daar wil ik u en jullie vanmorgen even op wijzen. Die ons laten zien wat er besproken is daar in dat huis waar Jezus is met deze twee discipelen. En dan moeten we even kijken naar de inleiding van dit evangelie, de proloog, zoals die wel wordt genoemd in de eerste 18 versen. Daar schrijft Johannes in het 14e vers, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Daar gebruikt Johannes ook dat woord wonen, dat verblijf van de Heere Jezus. En daar is dat een woord, gemeente, dat herinnert aan een tent. Je zou kunnen zeggen, hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen om onder ons te wonen, om onder ons te zijn. Kijk, en zo heeft Johannes samen met Andreas daarin die woning ontdekt dat hij de Zoon van God is, die mens is geworden, mens onder de mensen, vol van genade en waarheid. De Zoon van God die gekomen is, niet om de zielen van mensen te verderven, maar om de zielen van mensen te behouden. Wat een wonder, hè? Als je zo de Heere Jezus gaat zien. Die gekomen is om je te behouden, om je te redden, terwijl je de eeuwige dood verdiend hebt. En het tweede indirecte, Dat lees je even verderop na onze tekst. Want dan lees je wat er gebeurt met Andreas als die met Johannes samen bij Jezus geweest is. Wat doet hij dan? Dan gaat hij als eerste naar zijn broer toe om te vertellen wat hij heeft meegemaakt daar in die woning. En hij zegt, wij hebben gevonden de Messias, de Christus. Dus in die uren dat ze bij Jezus waren en bij Jezus bleven, heeft de Heere Jezus zichzelf geopenbaard als de Christus, als de Messias. Want dat doet Christus altijd, gemeente. Hij verklaart zichzelf vanuit het woord. En even verderop in Johannes 1 vind je dat ook. Als Filippus tegen Nathanael zegt, wij hebben gevonden hem van wie Mozes in de wet heeft geschreven. En de profeten die van hem hebben geschreven. Kijk, zo word je een discipel van de Heer Jezus. Als je geestelijke ogen geopend worden voor hem die in de schriften tot ons komt als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En zo is die geloofsband tussen Johannes en de Heer Jezus ontstaan. En zo is Johannes levenslang een discipel van de Heer Jezus gebleven. En is hij later een apostel geworden die zoveel heeft mogen betekenen voor de kerk des Heren van alle tijden en van alle plaatsen. Ja, tot op de dag van vandaag. Ja, voor ons hier vanmorgen in de Moriakerk. Zie het lam van God. Johannes vergeet het nooit weer. De tiende uren, gemeent. Ja, hij kan het niet vergeten. Hoe kan een mens ooit vergeten, gemeent? Dat hij de Heer Jezus heeft leren kennen. Kijk, er zijn momenten in ons leven die je nooit vergeet. Die heb je toch. Misschien wel dat moment dat je voor het eerst je vriend of je vriendin zag. Je man of je vrouw waarmee je getrouwd bent. Je vergeet het nooit meer toen je haar zag, al is het jaren geleden. Je vergeet het nooit meer dat je als vader en moeder dat kindje in je armen stond, zo vlak na de geboorte. Het staat op je netvlies afgedrukt. En misschien zijn er wel andere dagen in u en in jouw leven waarvan je zegt, dat zijn onvergetelijke dagen. En zouden er dan ook niet zulke uren zijn in het geloofsleven? Nee, ik geloof niet, gemeente, laat dat duidelijk zijn vanmorgen, want daar kun je natuurlijk mee aan de haal gaan, dat je precies dag en uur zou moeten noemen van je bekering en van je moment dat je tot geloof in de Heere Jezus Christus komt. De Bijbel vraagt dat niet, gemeente. Maar zou het niet zo zijn dat je toch er iets van weet, dat je ogen voor hem open gingen, dat je onder de prediking onderwijs ontvangt en dat je tot je hart toe aangeraakt wordt, omdat het zo'n wonder wordt dat God je nog niet heeft weggeworpen in de eeuwige dood, maar dat hij je de weg wijst naar dat lam van God en dat je tot dat lam mag komen en dat hij je trekt naar dat lam en dat je mag rusten in dat lam. Misschien was dat wel bij u toen je voor de eerste keer avondmaal ging vieren. Er was heel wat aan vooraf gegaan. Zoveel aarzelingen en zoveel bestrijding en zoveel twijfel en zoveel aanvechting. Maar toen kwam die roepstem van de Heere Jezus Christus, de gastheer die zijn volk nodigt. En je moest komen en je kon geen weerstand meer bieden om te blijven zitten. Dat kun je toch niet vergeten, gemeente. Als er uren in je leven zijn van de droefheid naar God over de zonde, als die geboren wordt in je hart en dat je gaat merken dat zonde zonde wordt en dat schuld schuld gaat worden voor God. Dat kun je toch niet vergeten, gemeente. Dat die vreugde er in je hart kwam, dat je zicht kreeg op de Heere Jezus Christus en dat het zo'n wonder is dat hij nou mijn borg en zaligmaker wil zijn. Want gemeente, dat is nooit vanzelfsprekend. Als je gaat denken, natuurlijk is de Heer Jezus voor mij gestorven. En natuurlijk ben ik behouden. Nou, dan zeg ik vanmorgen, gemeente, kijk uw zaken maar eens even heel goed na. Want dan ben ik bang dat u er nog weinig van begrepen hebt. Want als je echt met Johannes dat lam gaat kennen en dat lam gaat volgen, dan wordt dat zo'n wonder. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Om onze overtredingen werd hij verwond. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Dat gaat je dan toch als hemelse muziek in de oren klinken, gemeente. Als je gaat zien hoe dit lam mijn redder en mijn zaligmaker wil zijn, terwijl Gods wet mij aanklaagt dat ik tegen al Gods geboden heb gezondigd en niet één daarvan heb gehouden. Als de Heilige Geest mij ervan overtuigt dat er in mij geen goed woont en ik me geen raad weet met mijn zonde en schuld, maar dat God dan zegt, dit lam, dat is genoeg. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan blijft hij het lam, gemeend. Want er zijn soms ook mensen die zeggen, ja, als je de Heer Jezus hebt leren kennen en je hebt vergeving van zonden, nou, dan is dat op een gegeven moment achter de rug. Dan moet je niet meer over je zonden beginnen en dan moet je niet steeds maar over vergeving beginnen. Dat is toch allemaal gebeurd? Weet u wat Johannes zegt? Als u zijn eerste brief leest, gemeente, de eerste twee hoofdstukken al, daar zie je dat hij over zonde en ongerechtigheid spreekt. En over indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, die een verzoening is voor onze zonde. En niet alleen voor onze, maar voor de zonden der ganse wereld. Met andere woorden, Johannes die heeft het meegekregen uit de prediking van de doper. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En is ervan overtuigd geraakt in zijn leven dat hij geen dag zonder het lam kan. Geen dag zonder die voorspraak bij de Vader, de Heere Jezus, die met zijn bloed daartussen treedt. Bent u ook zo'n mens die de Heere Jezus elke dag nodig heeft en zonder hem geen dag kan, omdat er elke dag weer zonden zijn die je moet beleiden en omdat er elke dag weer onverschilligheid is ten opzichte van God die je voor hem moet neerleggen en waarvoor je vergeving van zonden nodig hebt. Het lam blijft voor Johannes zo belangrijk, gemeente. En hij schrijft in zijn brief verderop ook, hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, dat God ons heeft lief gehad en zijn zoon gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden, opdat wij zouden leven door hem. En om niet meer te noemen, gemeente, zie daar op Patmos is. En hij kijkt dan door die open deur daar in de hemel. En dan ziet hij in de troon staan. Niet alleen de Vader, maar ook de leeuw uit de stam van Juda, de Heere Jezus. Maar hij zegt er ook bij, het is het lam staande als geslacht. Met andere woorden, tot in de hemel toe zal elke verloste nooit vergeten en nooit kunnen vergeten dat Jezus het lam is dat mijn zonden droeg. Want ze zullen toch zeggen, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom komt u de dank, de lof en de eer toe. En ik lees verderop in het Bijbelboek Openbaringen dat de verlosten het lam volgen, waar het ook heen gaat. Dat is een kenmerk van het lam, gemeente. En is dat in u en in jouw leven zo onuitwisbaar geschreven door de Heilige Geest. Jezus is het lam die mij alleen kan zalig maken en verlossen door zijn bloed. Zonder dit lam ben ik voor eeuwig verloren. Laat dat duidelijk zijn, gemeente. Als u dit lam niet kent en u komt straks voor God te staan, dan is er geen slachtoffer voor uw en jouw zonden. Dan zul je jezelf moeten redden. En dat kun je niet. En dat betekent de eeuwige verlorenheid. Buiten dit lam. De Heere Jezus Christus. Bent u een volgeling van het lam? Ben jij een volgeling van het lam? Amen.